Bij ons in de studio in Leuven zit professor Theo Daan. Hij doseert Amerikaanse literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven. En met hem wil ik het hebben over John Steinbeck. De meeste mensen die in de middelbare school gezeten hebben, hebben kennis gemaakt met Steinbeck in de lessen Engels en met name met het boek The Pearl. Tenminste, dat is in ons geval zo geweest. Een eerste vraag, professor Daan. Ik denk dat ik makkelijker Theo zal zeggen dan...
Dat lijkt me het handigste, ja.
Prima. Waar plaatsen we John Steinbeck ergens in de Amerikaanse literatuur van de 20e eeuw?
Wel, zijn faam en de positie die hij inneemt in die Amerikaanse literatuur, die is nogal gevarieerd geweest over de loop van zijn eigen leven. En na zijn dood in de jaren 30, 40, zelfs 50 nog, denk ik, werd hij aanzien als een van de grootste schrijvers van de eerste helft van de 20e eeuw. Waarschijnlijk hetzelfde niveau als een Hemingway of een Faulkner, een Scott Fitzgerald. Na zijn dood is dat imago fel getaand. Gedurende een jaar of 30 eigenlijk is hij relatief weinig gelezen geweest. Tenminste in de Verenigde Staten. In andere landen, zoals de Sovjet-Unie en dergelijke, is hij altijd zeer populair gebleven. Maar in de Verenigde Staten is dat minder. Alhoewel ik denk dat hij de laatste tijd wel weer terugkomt. Er is terug appreciatie voor het soort dingen dat hij geschreven heeft. En de reputatie die hij al dan niet genoot, die varieerde ook nogal naar gelang het facet van zijn werk dat men dan onder de loep nam. Ging het om de inhoud, ging het om de schrijfwijze, ging het om de visie, ging het om de politieke sympathieën die daaruit spraken, bijvoorbeeld. Dat hing nogal een beetje af van hoe men daar naar keek, waar men hem plaatste.
Een van de critici heeft ooit bij het overlijden van John Steinbeck geschreven: zijn eerste grote boek was ook zijn laatste grote boek. Nee. Maar mensen, wat een boek was dat en is dat nog? The Grapes of Wrath. Heeft dat te maken met de positie die hij toen had?
Ongetwijfeld. Maar er waren natuurlijk veel schrijvers, vooral in die periode van de jaren 30, die sociaal bewogen literatuur schreven en die daar tegelijkertijd ook een modernistische techniek op loslieten. En dat is eigenlijk wat ook bij The Grapes of Wrath het geval is. Heel vaak wordt dat boek alleen maar gezien als een sociaal bewogen werk over de Okies, over de landverhuizers uit Oklahoma naar Californië. Ten tijde van de Dust Bowl, dus de grote droogte van de jaren 30 in het midden van de Verenigde Staten. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat dat eigenlijk ook technisch een heel knap werk is. Als je bijvoorbeeld de eerste passages daarvan leest, hoe het land en eigenlijk de boerderij van de Jodes, hoe die plat wordt gelegd, de beschrijving daarvan, dat zou bijna kunnen komen uit Faulkner, uit een Faulkner van As I Lay Dying bijvoorbeeld. En Faulkner die wordt dan altijd gezien als de grote modernist uit het Amerikaanse proza van de eerste helft van de 20e eeuw. Maar ik denk dat zeker in een boek zoals Grapes of Wrath, Steinbeck daar niet ver af staat.
Hij begint het boek ook met een prachtige beschrijving, hè?
Ja, precies. Ja.
Nu, dat is ook het boek geweest dat hem de Pulitzerprijs heeft opgeleverd. Ja. En later heeft dat ook een rol gespeeld in de Nobelprijs die hij gekregen heeft.
Dat is waarschijnlijk het boek waarvoor hij de Nobelprijs gekregen heeft. Alhoewel het dan met 22 jaar vertraging was, bij manier van spreken. Maar je kunt er niet omheen natuurlijk. De meeste schrijvers bouwen een oeuvre op. En Steinbeck heeft zeker een oeuvre opgebouwd, als ik me niet vergis, 15 of 16 romans. En novellas, lange novellas dan vaak. Hè? Dingen zoals Cannery Row bijvoorbeeld. Heeft ook een aantal wat hij noemde play novelettes geschreven. Of Mice and Men, dus het midden eigenlijk tussen een soort toneelstuk en een novella. Heeft een heleboel non-fictief proza geschreven. Is oorlogsreporter geweest bijvoorbeeld. Maar heeft ook een heleboel essays geschreven. Plus min of meer beschouwende werken, essayistische werken over Amerika zelf en over de Amerikanen. Maar zoals dat bij veel van die schrijvers die wel een oeuvre opbouwen, toch het geval is, vaak staat of valt die reputatie met één werk. En bij Steinbeck is dat duidelijk Grapes of Wrath.
Alhoewel, hij heeft toch in zijn leven behoorlijk wat succes gekend, want veel van zijn boeken zijn praktisch onmiddellijk en vaak ook meer keren verfilmd.
Ja, precies. Eigenlijk zijn eerste roman, Cup of Gold, dat is een soort avonturenroman over Henry Morgan, de piraat die op een bepaald moment dan gouverneur van Jamaica geworden is.
Het is ook een beetje een buitenbeentje in zijn werk. Hè?
Ja, dat is eigenlijk het enige werk waarvan je kan zeggen dat hij niet terugvalt op zijn eigen ervaringen, ofwel zijn ervaringen als kind of opgroeiende jongen in Californië, ofwel op de onmiddellijke werkelijkheid die hij om zich heen zag. En hij heeft dat dus inderdaad vrij snel achter zich gelaten. Hè. Na die Cup of Gold heeft hij zich eigenlijk nooit meer aan een echt fantasiewerk, als het ware, gewaagd. Hij is vrij snel, en dat had natuurlijk alles te maken met de sociale omstandigheden. Hè. Cup of Gold 1929, dat is net voor de crash, of net wanneer de crash begint, maar in elk geval geschreven voor de grote crasher is. Onmiddellijk daarna is hij eigenlijk onder de indruk van de sociale ellende die hij zag, en vooral onder de indruk van wat hij ervoor als de verdrukking van de kleine man in de Verenigde Staten, is hij zich gaan interesseren voor, en gedeeltelijk ook inzetten voor, de underdog in die Amerikaanse maatschappij. En dat konden dan ofwel de dagloners zijn, de Spaanssprekende dagloners in Californië, of dat konden gewoon de arbeiders in het algemeen zijn. Hè. En in zijn latere werk neemt dat dan vaak een iets wat sentimentele trek aan. Hè? Als je denkt aan iets zoals Canary Row of Sweet Thursday, maar dan zitten we al na de Tweede Wereldoorlog, dan zijn het die underdogs, die have-nots enzovoort, die dan gesentimentaliseerd worden tot bon vivants en tot een soort filosofen die door de dag kruipen, zeg maar. Hè? In dat vroeger werk heb je dat misschien minder. Alhoewel het idee van een soort profetische figuur die aankijkt tegen het leven en tegen de wereld vanuit een niet-materialistisch standpunt, dat vind je vanaf het begin van de jaren 30. En dat vind je bijvoorbeeld ook in Grapes of Wrath, hè, in de figuur van de dominee, de prediker, Casey of Cassie, die daarin ontloopt, en die niet voor niks Jim Casey, JC, Jesus Christ heet. Hè.
Ja. Nu, Steinbeck heeft behoorlijk wat succes gekend in zijn leven, maar tegelijkertijd heeft hij ook heel veel, zelfs bij zijn leven, heel veel controverse opgeroepen.
Ja, ja. Nu moeten we ook zeggen dat hij blijkbaar nogal bijzonder gevoelig was voor kritiek. Hij kon daar blijkbaar relatief moeilijk mee om. En als hij dus slechte kritieken kreeg, dan was hij altijd totaal van streek. Er wordt ook gezegd dat het feit dat hij de laatste bijna 10 jaar zeg maar, van zijn leven geen fictie meer heeft geschreven, dat dat te maken had met een zeer negatieve kritiek van James Michener. Ik zeg nu de laatste 10 jaar, het is eigenlijk maar de laatste 6 jaar van zijn leven. Die James Michener, ik dacht in de New York Times of in de New York Review of Books toen gepubliceerd heeft, naar aanleiding van de Nobelprijs die Steinbeck gekregen had in 1962, en waar James Michener de vraag stelde of een auteur met een visie van de jaren 30 nog een Nobelprijs moest krijgen in de jaren 60. En dat heeft hem blijkbaar nogal diep getroffen. En vanaf dan heeft hij dus inderdaad ook geen fictie meer geschreven. Nog wel andere dingen. Maar die kritiek die had dus zowel te maken aan de ene kant met de inhoud. Het feit dat hij zich inzette voor de minderen in de Amerikaanse maatschappij. Iets waar hij trouwens niet alleen in stond. Hè. Als je veel fictie leest van Hemingway bijvoorbeeld uit de jaren 30, Faulkner ook, maar ja, Faulkner is dan ook weer een buitenbeentje omwille van die zuidelijke problematiek die daarin zit. Maar als je ook een Dos Passos bijvoorbeeld leest, in de jaren 30, die zijn allemaal zeer sociaal bewogen en die bewegen zich vaak allemaal op het randje van wat in Amerika voor die tijd en na die tijd eigenlijk niet kan. Dat wil zeggen, op het randje van wat wij waarschijnlijk socialisme zouden noemen en wat voor de Amerikanen al heel snel communisme wordt. Nu, geen van die mensen heeft ooit een partijkaart gehad. Een aantal daarvan zijn wel zogenaamde fellow travelers geweest. Dat wil zeggen dat ze ze sympathiseerde met een aantal ideeën van een zeer los communisme eigenlijk. En dat is ook het geval geweest bij Steinbeck. En dat heeft ertoe geleid dat hij na de oorlog, net zoals een aantal andere schrijvers, hè, mensen zoals Lillian Hellman bijvoorbeeld, in het vizier zijn gekomen van de anticommunistische bewegingen die er toen ontstonden. Vooral Joe McCarthy met zijn Red Scare en met zijn communistenjacht. Steinbeck is daar ook min of meer het slachtoffer van geworden. En het is natuurlijk ook zo dat na de Tweede Wereldoorlog men in de Verenigde Staten al heel snel, vooral onder de Eisenhower-jaren dan, een beetje business as usual wilde doen. Men keerde zich, zoals dat vaak in Amerika het geval is, na een oorlog, keerde zich een beetje af van de rest van de wereld. Men stortte zich in een bepaalde vorm van isolationisme. Men begon dan ook alles wat zweemde naar een mentaliteit die het individualisme te boven ging, die begon men als verdacht te bestempelen. Of als ouderwets, een van de beide. En meer nog dan Hemingway, denk ik, en meer nog dan Faulkner, want eigenlijk schrijven die allemaal nog na de Tweede Wereldoorlog. Maar Steinbeck die werd toch meer in die specifieke hoek van de jaren 30 geduwd. En werd ook gezien als iemand die daar eigenlijk nog altijd in was blijven steken. Dus dat is één vorm van kritiek. De andere vorm van kritiek had precies te maken met het de manier van schrijven van Steinbeck. Hij filosofeert vaak nogal veel in
Tiendrang, zegt men wel eens.
Ja, in zijn romans. Wel, dat is bijvoorbeeld iets wat hij een beetje deelt met mensen zoals van een vorige generatie, Theodore Dreiser bijvoorbeeld, hè, die ook vaak omwille van zijn manier van schrijven als minder goed als schrijver werd beoordeeld. Nu, zoals ik zei, ik denk dat dat zeker bij Grapes of Wrath niet het geval is. Dat lijkt mij een modernistisch werk, zoals er andere zijn uit de jaren 30. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat, want het is gepubliceerd in 1939, dat eigenlijk een zeer laat modernistisch werk is. Op dat ogenblik heeft Faulkner bijvoorbeeld al het meeste van zijn typisch modernistisch werk achter zich gelaten. Absalom is waarschijnlijk niet alleen een hoogtepunt in het oeuvre van Faulkner en de blik op het zuiden, maar ook de manier van schrijven. En vanaf dan gaat Faulkner eigenlijk ook meer realistisch te werk gaan. Steinbeck is dat ook gaan doen, maar terwijl Faulkner eigenlijk altijd binnen dat realisme vrij realistisch gebleven is, zeg maar, is Steinbeck dan meer die sentimentele toer opgegaan. Met The Wayward Bus, Canary Row, Sweet Thursday enzovoort. En dat vond men dan een beetje zeemzoete literatuur voor een groot publiek. Dat waren ook populaire werken. Hè? Die hebben Steinbeck goed geld opgebracht en daar zal hij zeker ook niet rouwig om geweest zijn, denk ik.
Is dat ook de reden van het feit dat die werken nog altijd zo populair zijn vandaag de dag?
Dat denk ik wel. Hè? Dus de Red Pony of The Long Valley of The Pearls, hè, zoals je zelf al gezegd hebt. En stukken uit Canary Row en Sweet Thursday, die zijn heel leesbaar. Denk dat die ook bij een relatief jong publiek aanslaan. En alhoewel daar dus een aantal van die landlopers en dergelijke in rondlopen, zit daar niet meer die harde maatschappelijke kritiek in die je toch vindt in Grapes of Wrath bijvoorbeeld. Het was duidelijk dat Steinbeck een stuk milder was geworden. Gebeurt natuurlijk vaak met de leeftijd. En dat was bij hem. Het succes was er. Hij was een gevierd schrijver. Zoals je zelf zei, een aantal van zijn boeken waren verfilmd, zelfs meerdere keren. Hij was populair. Waarschijnlijk speelde daar ook het feit in mee dat hij op dat ogenblik met zijn derde vrouw was, die hem veel socialer deed worden dan met zijn twee eerste vrouwen het geval was. Er wordt vaak gezegd dat zijn eerste vrouw, Carol Henning, dat die eigenlijk mee...
Carol Hamilton.
Hamilton?
Ja, Hamilton. Okay. Ja.
Dat die voor een deel eigenlijk aan de basis heeft gelegen van zijn succes als serieuze schrijver, zeg maar. Want die tikte zijn manuscripten uit, die verbeterde ook vaak zijn grammatica en zijn orthografie en dat soort dingen. En die heeft hem onder andere ook in contact gebracht met de John Reed Societies, dus de linksgerichte bewegingen van de jaren 30. Die heeft hem eigenlijk gedeeltelijk de politiekere hoek ingedreven dan Steinbeck van nature uit waarschijnlijk uit zou gegaan zijn als die het zelf had moeten doen. Maar dat huwelijk is, ja, dat is ontbonden in 1943, geloof ik, maar eigenlijk was die vanaf de jaren 1940, 1941 was die eigenlijk al weg van haar. En dan was die met een zangeres in New York. Dat is een huwelijk dat ook maar een jaar of 4, 5, denk ik, geduurd heeft.
Tot 48.
Tot 48 wel twee zonen uit. Ja. Maar dat is dan ook spaak gelopen. Vooral omdat die vrouw, die veel jonger was dan hij zelf, vond dat hij haar carrière in de weg stond als zangeres. En dan is hij uiteindelijk dus bij zijn derde vrouw terechtgekomen, Elaine. En dat was meer een, ik zal niet zeggen een society dame, maar dat was toch iemand die wel kon appreciëren dat haar man op dat ogenblik een gevierd schrijver was, die daar ook wilde van genieten, die de wereld wilde zien, die hem veel deed reizen enzovoort. En onder de invloed van die verschillende vrouwen is die waarschijnlijk ook iets anders gaan schrijven. Ja, dat is ook waarschijnlijk iets wat hem niet in dank is afgenomen door de hardere kritiek, zeg maar. Ja.
Is Steinbeck een van die mensen die als schrijver een beetje de weerhaken van de American Dream hebben blootgelegd?
Ongetwijfeld, hè? Ongetwijfeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Grapes of Wrath, dat is eigenlijk het oerscenario van de Amerikaanse literatuur. Amerikaanse literatuur, zeker in Anglo-Saxische zin. Tegenwoordig ligt dat allemaal een beetje anders. Nu kijken we ook naar de eerste Spaanse en anderstalige producten op Amerikaanse bodem geproduceerd. Maar de traditionele kijk op de Amerikaanse literatuur is dat het allemaal begint met de Puritijnen, met de Mayflower en met het stichten van een nieuwe maatschappij. Een New Eden of een New Jerusalem of wat dan ook op de oostkust van de Verenigde Staten. Mensen die uit de onderdrukking komen, die dat ontvluchten en die dan een soort nieuw paradijs bouwen in een nieuwe wereld. Eigenlijk was dat ook het geval met de settlers in Oklahoma, die vaak pas tegen het einde van de 19e eeuw, jaren 1870, 1880, waren aangekomen in het midden van Amerika, die daar de beroemde 40 acres of land hadden gekregen. Hè, dus 40 acres die ze dan mochten claimen en die ze dan voor zichzelf mochten bebouwen. Dat was eigenlijk het oude ideaal, hè, van het Jeffersoniaanse Amerika, waarbij elke Amerikaan met zijn familie een stuk land zou hebben waar die in zijn eigen noden kon voorzien en waar die heer en meester was over zichzelf, over zijn land en over zijn familie. Het enige wat men over het hoofd had gezien, is dat daar eigenlijk twee haken, hè, om jouw woord te gebruiken, aanzaten. Ten eerste, dat land, dat was natuurlijk niet onbewoond. Er woonden Indianen en al de rest. En om die white settlers daar te krijgen, moesten eerst die Indianen verhuisd worden. Dat gebeurde vaak met geweld. En ten tweede, wat men waarschijnlijk zelfs niet wist op dat ogenblik, is dat het land in Oklahoma en in sommige andere delen van het midden van de Verenigde Staten, dat dat eigenlijk niet zo geschikt is voor de landbouw. Dat wil zeggen, het is een vrij dunne toplaag die door de grassen van de prairie op zijn plaats werd gehouden en die vernieuwd werd door de bisons en dergelijke die erover liepen en die dat gras kort hielden, waardoor het terug kon groeien, zijn wortels in die bodem kon laten zinken enzovoort. Vanaf het ogenblik dat men dat begon om te ploegen, werd dat eigenlijk los zand. En terwijl dat de settlers in de jaren 1880, 1870, toen ze daar kwamen, tijdens een vrij natte periode daar kwamen, was het zo dat tegen 1920, 1930 er een droge periode was aangebroken en op dat ogenblik ook veel van die bodemlaag los was beginnen liggen. En dan krijg je dus de fameuze Dust Bowl, dat wil zeggen dat de stormen die daar elk jaar opstaken, dat die eigenlijk die bodemlaag meevoerden, waardoor dat er landbouw moeilijk werd, waardoor die mensen in de problemen kwamen. Die moesten dan gaan lenen. Dat deden ze bij grote banken en maatschappijen, bij landbouwcoöperaties en dergelijke. En na een jaar of 5, 6 was eigenlijk het land niet meer hun eigendom, maar was dat de eigendom van het grootkapitaal. Hè? En dan moesten ze eigenlijk, ofwel moesten ze, zoals dat heette, sharecroppers worden. Dat wil zeggen, werken voor het profijt van iemand anders, voor een deel van de opbrengst. En dat was altijd een zeer onzeker bestaan, waardoor ze eigenlijk steeds meer en meer in de schulden kwamen te steken. En veel daarvan die kozen dan wat zij dachten eieren voor hun geld te zijn. En die laten alles op een kar en die trokken naar het nieuwe beloofde land. En dat was dan Californië. Hè? In de jaren 30 was Californië het nieuwe beloofde land. Alleen, en dat zie je natuurlijk ook bij de familie, de Jodes in Grapes of Wrath. In Californië zat men op die mensen niet te wachten, want die brachten niks mee, bij manier van spreken. Die hadden geen kapitaal. En op dat ogenblik heb je de depressie. Ook in Californië is er op dat ogenblik geen werk op overschot. En die mensen kwamen dus eigenlijk de grote pool van werklozen vergroten. En dat werd er niet in dank afgenomen. Dat staat ook beschreven in Grapes of Wrath. En dat is precies een van de redenen waarom, we hadden het er daarnet al even over, waarom het werk van Steinbeck, vooral in Californië, alhoewel hij zelf van Californië afkomstig was, hij was geboren in Salinas, een klein stadje in Californië, dat daar eigenlijk niet zo geliefd was, omdat men vond dat hij Californië niet erg lieftallig of liefkozend beschreef. Zijn werk is verboden geweest in een aantal delen van Californië, zelfs nog tot in de jaren 50.
Zelfs verbrand, hè?
Ja, precies. Ja, ja.
En nog wel in zijn eigen stad, Salinas.
Salinas, ja. Ja, ja. Ook omdat men vond dat hij als zoon van Salinas eigenlijk zou moeten de loftrompet steken over Salinas. En dat deed hij niet, hè. Dat deed hij dan wel in zijn latere werk weer. Hè. Maar,
hij is ook wel een beetje in eer hersteld. Want,
zeker, zeker.
Want zijn museum, het Steinbeck Museum, is een van de enige musea die specifiek aan de letteren zijn gewijd.
Ja,
ook, hè.
Ja.
Nu, het boek is al genoemd, Canary Row. Daar is ook toch iets heel bijzonders mee, want uiteindelijk is er een straat in Monterey genoemd naar de titel van dat boek. Hè?
Ja, wel, het was in de volksmond, heette het wel zo natuurlijk, omdat al de visinblik fabrieken, die dus vooral sardientjes en dergelijke inblikten, die stonden allemaal langs die straat. En in Canary Row beschrijft Steinbeck dus ook heel precies hoe dat in zijn werk ging. Hè? Hoe als de visserijvloot binnenkwam met de sardines, de sirenes gingen en de dagloners vanuit hun huizen tevoorschijn kwamen om allemaal naar die fabrieken te komen en dan als beesten moesten werken tot de hele visvangst verwerkt was. Gekookt, ingeblikt enzovoort enzovoort. Alles stonk naar de vis. Heel veel van het afval werd gewoon buiten gegooid op hopen en daar kwamen dan weer katten en meeuwen en al de rest op af. En rond dat hele gebeuren was er dan een hele flora en fauna aan kroegen, vaak ook prostitutiehuizen aan landlopers en dergelijke meer. Wat Steinbeck wel mooi beschrijft is natuurlijk anders dan wij vaak denken, dat grotendeels niet een gemeenschap van Anglo-Saxische Amerikanen was, maar dat heel veel Spaanstalige Amerikanen waren, die daar vaak al woonden voor de Engelstaligen daar kwamen, maar dat er ook heel veel Chinezen bij zaten, die dan vaak de rol van middelman speelden, die de kleine business daar hadden. Hè? Lee Chong in Canary Row, dat is een beetje de godfather van de hele gemeenschap, zeg maar.
Nu, is het feit dat John Steinbeck tot zelfs in de jaren 90 van vorige eeuw verboden geweest is en zelfs de boeken verbrand van hem geweest zijn, is dat niet een klein beetje zijn gelijk dat het Land of the Free toch niet zo vrij was als men wel wil laten voorkomen?
Well, the Land of the Free is free voor wie het zich kan permitteren om free te zijn. Maar ik denk dat dat een waarheid is die heel veel mensen in de Verenigde Staten uitvinden en uitgevonden hebben. Alleen is de mythe tot hiertoe altijd sterker gebleken dan de realiteit. Hey, wat wij vaak vergeten, er wordt altijd gezegd, die periode x miljoen immigranten, die periode x miljoen immigranten enzovoort enzovoort. Wat wij vaak vergeten is dat er heel veel teruggekomen zijn. Hè? Heel veel teruggestuurd, heel veel teruggekomen en heel veel die het nooit gemaakt hebben in de Verenigde Staten. Wat die mythe altijd overeind heeft gehouden, is het idee dat ook als de immigranten zelf het slecht hadden, dat dat was ten bate van de kinderen. Hè, en dat de kinderen het beter zouden hebben. Dat is een mythe die, denk ik, ook lang relatief juist is geweest. Alleen zien we dat de laatste 1-2 generaties dat waarschijnlijk minder het geval is. En het is daarom ook dat op dit ogenblik veel Amerikanen, denk ik, die American Dream ook in twijfel beginnen te trekken.
In boeken als De Parel en Van Muizen en Mensen is dat toch wel heel duidelijk het geval.
Sowieso, hè?
Dat is,
ja, ja.
En dat eindigt dan ook vaak heel erg tragisch.
Dat zeker, ja. Ja.
En trouwens, men heeft zelfs het geval van Lenny Small uit Van Muizen en Mensen gebruikt om de executie te rechtvaardigen van iemand met een zeer laag IQ.
Ja, Lenny Small is een van die mensen die binnen die maatschappij natuurlijk niks te zoeken hebben praktisch. Hè. Amerika is goed voor wie sterk is, voor wie jong is, of voor wie slim is, of voor wie medogenloos is. Maar wie daar niet mee kan, wie arm is of ziek of retarded, hè, zoals Lenny, die valt buiten de boot. En als er dan mensen zijn die zich over hun lot ontfermen, dan kan het misschien nog een tijdje goed gaan, maar vroeg of laat. Ontspoort dat bijna altijd. Hè? Dat is ook waar iemand zoals Doc uit Canary Row en Sweet Thursday bijvoorbeeld aan de orde komt. Hè? Dat is een live model, zoals dat heet, Ed Ricketts, een marinebioloog die woonde in Californië en die Steinbeck kende. Die was ouder dan Steinbeck.
Is ook vaak met hem opgetrokken. Hoor.
Precies. Steinbeck is met hem allerlei specimen gaan zoeken, want Ed Ricketts die verdiende de kost eigenlijk door allerlei zee, fauna en flora, fauna en flora te verzamelen voor laboratoria, vooral universitaire en onderzoekslaboratoria in de Verenigde Staten. Steinbeck die ging er dan mee met hem op uit, maar die Ed Ricketts was eigenlijk ook een beetje weer een filosoof, hè? Net zoals die andere filosofen die je tegenkomt, iemand van live and let live, bij manier van spreken. Maar iemand die dan ook goed deed voor de maatschappij, die bijvoorbeeld diegenen die geen dokter konden betalen, die ging hij dan wel helpen. Die een soort voedselhulp organiseerde voor de armsten en dergelijke dingen meer. Steinbeck die apprecieerde dat dus blijkbaar enorm. En heeft die Ed Ricketts dan als doc ook in een aantal van zijn boeken opgevoerd.
Ja. Ja. Nu, Steinbeck was een schrijver van romans, novelles en ook wat non-fictie.
Ja,
maar een veelschrijver zou je hem niet kunnen noemen. Hij heeft ook wel films, filmscripts gemaakt. Hè?
Ja, ja. Ja, daar weet ik minder van, moet ik zeggen.
Nu kunnen we Steinbeck een beetje beschouwen toch als een laatbloeier, want eigenlijk zijn eerste werk kwam pas toen hij een jaar of 27 was. En dat was dus die Cup of Gold, ik dacht dat van 29.
Dat is van 29, ja.
En toen was hij toch ook al 27. En hij heeft bovendien in Stanford gestudeerd, maar heeft geen graad gehaald.
Nou, daar was hij niet alleen in. Hè.
Nee.
Faulkner heeft aan de University of Mississippi gestudeerd. Heeft daar ook nooit een graad gehaald, is daar wel een tijd postmeester geweest, maar heeft ook nooit zijn studies afgemaakt. En laatbloeier, ja, ik weet niet, hè. Als je natuurlijk hebt over mensen die heel vroeg succes hadden, Scott Fitzgerald bijvoorbeeld, die had dat al op zijn 22 of iets dergelijks, hè. This Side of Paradise. Hemingway iets later, denk op zijn 25 of zo. Maar Faulkner, die was toch ook, denk ik, al 6, 27 jaar dat hij zijn eerste roman had. Dus of dat je nu kan zeggen dat Steinbeck en een laatbloeier is en niet zo heel veel geschreven heeft, ik weet het eigenlijk niet hoor. Ik bedoel, als je denkt 15, 16 romans of novellen, dat is toch niet niks. Hè? En hij heeft natuurlijk niet zo heel lang geleefd, hè, moet je bedenken.
Hij was maar 66.
66, hè? Toen hij gestorven is.
Ja. Nu, misschien dat we dit gesprek kunnen afronden. Als ik zou vragen, van wat is uw favoriete werk van Steinbeck? Is het Grapes of Wrath of toch iets anders?
Wel, zijn beste werk is ongetwijfeld Grapes of Wrath, maar ik lees liever Canary Row. Ja. En ik lees hem ook wel eens voor zijn essays, omdat hij vaak heel rake dingen zegt over de Amerikanen. En wat dat betreft is hij een beetje zoals een aantal andere schrijvers. Hij ook iemand zoals iemand die ik er straks vermeldde, Dos Passos bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal mensen die onder de druk van de omstandigheden van de jaren 30, zeg maar, in dat niet-communistische, maar laten we zeggen collectivistische kamp kunnen gezet worden en die het gezamenlijk opnamen voor de onderdrukte van de Amerikaanse maatschappij. Maar tegelijkertijd hadden die ook allemaal dat typisch Amerikaans individualistische, bijna anarchistische trekje dat helemaal niet past in een collectivistische visie. Hè. Ze wilden eigenlijk ook allemaal heel erg zichzelf zijn. En dat zie je dan in dat later werk vaak naar buiten komen. Hè? Rosinante to the Road Again van Dos Passos bijvoorbeeld. Maar ook in dat werk van Steinbeck, The Travels with Charlie bijvoorbeeld, hey, In Search East of America. Eden. East of Eden ook. Ja, East of Eden is natuurlijk dat is een familieroman. Dat heeft hij altijd gezegd. Daar wilde hij, dat was wat hij eigenlijk van het begin van zijn schrijverschap had willen schrijven, maar daar heeft hij 30 jaar voor nodig gehad om het te kunnen. Maar Wat je ziet bij al die schrijvers is dat ze vaak in hun later werk terugkeren naar de bronnen van hun vroegere werk, maar dat dan vanuit een andere visie gaan doen. Ongetwijfeld heeft leeftijd en succes daarmee te maken. Ja.
Oké, er zal natuurlijk nog wel heel veel over de Bart te vertellen zijn, maar ik denk dat we hiermee toch een behoorlijk goede kennismaking gehad hebben met John Steinbeck. Theo, heel erg bedankt voor het gesprek. En ik hoop, luisteraar, dat u ervan genoten hebt.
Bedankt van mijn kant.
Dag.
Dag.